Ik verkoop heel graag en niet omdat ik, oké, die deal ben, dat is altijd wel fun, hè. Dat is altijd wel zo een adrenaline stootje. Maar ook gewoon omdat je gaat een samenwerking met iemand aan en je belooft iemand iets. En op het einde van de rit weet ik, als ze bij ons financiering komen halen, als wij ze aanvaarden, dan halen ze financiering op en ze zijn doodgelukkig. Dus ik, als ik iemand binnenhaal in het bedrijf, als klant, dan weet ik, op een bepaald moment gaat die zeer gelukkig zijn. En die ga ik nu daarvan kunnen overtuigen, dat je op dat moment gelukkig zult zijn. Doordat jij gaat het opgaat en je droom kunt verwezen.
Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering, graag neem je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e-book. Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. Topondernemers zijn hot in België. Ze schitteren in diverse televisieprogramma's, komen uitgebreid aan het woord in kranten en tijdschriften en worden door startende ondernemers aanbeden als waren het de rockgoden. Vandaag hebben we Jonge Wolf en matchmaker Matthias Brouwers te gast. Een enthousiaste ondernemer die warm wordt van groeiende bedrijven, crazy ideas en start-ups. Matthias is de oprichter van crowdlending platform WinWinner, gegroeid uit een bachelorproef tijdens zijn opleiding KMO Management. Hij werd daar ook bekroond als de meest netwerkende student van zijn opleiding. De oprichter van WinWinner en zaakvoerder van funding agency Harbor haalde al 30 miljoen euro op om te herinvesteren. Ik ben dit project opgestart om de brug te maken tussen ondernemers en alle typen van financierders, zegt hij. Matthias hoopt over enkele jaren de grootste speler te zijn in financiering voor ondernemers. En hij deelt ook zijn grootste geheim mee om een goede netwerker te worden, zodat verkopen leuk en makkelijk wordt. Want die deal binnenhalen geeft altijd wel een adrenalinestootje. En tenslotte ontdek je het verband tussen de toeter van Matthias en toenmalig minister Joke Schouwvliegen en hoe dit kan leiden tot een hilarisch gesprek. Veel luisterplezier in deze inspirerende en boeiende podcast.
Alright, nee.
Yes, dag Matthias. Welkom in onze podcast. Heel leuk om je hier, dat ons hier verwelkomt hier in het prachtige gebouw hier aan de Port Arthurlaan. Mm-hmm. Ik ken jou van in het tv-programma Jonge Wolven en je bent echt wel een bron van inspiratie en ik dacht van, die moet ik aanschrijven en je hebt ook direct gereageerd van, tuurlijk zie ik dat zitten, dus dat was fantastisch, hè? En nu zitten we hier, hè? Daarmee heel leuk. Onze podcast beginnen we altijd met een vraag van de vorige gast. Mm-hmm. En dat is Dirk Oelibrand. Ik weet niet of je die kent. Dat is iemand die op een natuurlijke manier zorgt om naar je bron te gaan, om je maximale potentieel te gaan ontdekken. Ja, hij gebruikt Taoïsme en zo. Ja, heel inspirerende man.
Dus het gaat om het bouwen van je levensproject eigenlijk. Dat is zijn missie.
Ja, de alchemie van leven. Ja. En hij vroeg zich af van hoe kunnen we leven gezamenlijk meer zinvol maken?
Dat is de vraag.
Ja.
Chew on it.
Hoe kunnen we leven gezamenlijk meer zinvol maken?
Ja.
Oh. Om daar nu zo'n kant-en-klaar antwoord op te geven is niet evident, hè. Ik denk, de vraag is een beetje van, oké, zinvol voor mij of voor een groep mensen, of voor de samenleving, of voor planeten en
dergelijke. Laten we het opbouwen, hè. Laten we beginnen bij jezelf.
Ja, ik denk,
hoe geef jij je leven zin?
Ja, ik denk dat mijn leven vooral als ik opsta en als ik echt wakker word, dan zeg ik van oké, wat staat er op vandaag de planning? En dan kun je twee dingen doen, ofwel naar je agenda kijken wat je de dag ervoor gepland hebt, ofwel waar je heel veel hoesting hebt en dat gewoon doen. Jammer genoeg word je vaak in het eerste geduwd, hè, je agenda pakken en kijken wat je gepland hebt. Maar dat is niet altijd waar je zin in hebt en ook word je soms een beetje geleefd. Waardoor dat, alleen ik zelf persoonlijk echt, en dan plant je eigen blokken in waar dat je die zelf kunt gaan invullen, waar dat je die dag misschien creativiteit voor hebt of die dag goesting voor hebt. En die probeer je dan ook in te plannen naar zaken dat ik echt wil gaan doen. Om daar misschien wat voorbeelden te geven. Gisteren had ik een moment dat we allemaal van thuis moesten werken, like dat we vandaag moeten doen. En mijn vriendin was mij, we werkten met twee staan aan de keukentafel. Dat werkte zeer goed, maar ik had mij voorgenomen van oké, ik zit hier al hele dagen binnen, al heel de week, want het is niet zo top weer. Ik wil eigenlijk gewoon een keer gaan wandelen in het bos. En ik woon in Gent, waar niet zoveel bossen zijn, maar toch eentje opgezocht, met een auto daarna wel naartoe gereden. Maar een uur gaan wandelen heeft mij eigenlijk echt heel veel deugd gedaan. Dus niet dat daar dan nieuwe ideeën of zo moeten uitkomen, of dat daar bepaalde vraagstukken die op mijn leven liggen, dat die moeten opgelost worden, maar gewoon even los van alles zijn. En dat was heel tof om dat samen met twee te doen. En dat geeft op dat moment, heb ik mij een uur gepland dat voor mijzelf was, maar langs de andere kant ook niks van verplichting had. Het is niet dat ik iets moest doen op dat moment, ik zei van oké, daar heb ik nu zin in. En om misschien een ander voorbeeld te geven, een tijdje geleden was mijn verjaardag en dan vroeg iemand van waar heb je nu zin in? En heel veel mensen denken dan van we gaan iets gaan drinken of we gaan iets gaan eten. En toen had ik gezegd van ik zou heel graag nog een keer naar Sea Life gaan in Blankenbergen, omdat ik word daar rustig van en gelukkig van om levende beesten in het water te zien. En die was helemaal van, Sila, op je verjaardag ga je dat doen, is dat nu tof? Ik zei, we zijn daar twee uur geweest. En ik heb daar eigenlijk bij een uur bijna gekeken naar die zeehondjes die zo in dat water op en neer gaan en eigenlijk gewoon niet stilzitten. Ik vond dat heel fascinerend.
Ja, dat heeft mij heel
gelukkig gemaakt op dat moment. Terwijl dat helemaal niet gepland was. Maar dat is voor mij, denk ik, zo een beetje een moment voor jezelf inplannen, dat je onverwachte dingen doet die op dat moment rustig zijn, zonder verplichting. Dat is voor mij waarom dat ik af en toe... Ja,
dus kan ik het dan zo zien dat je echt wel blokken maakt in je agenda, me-time, en dat je dan ziet de moment zelf wat je gaat doen?
Vroeger deed ik dat absoluut niet. En het is eigenlijk door zelf wat in gesprek te gaan met mensen die mij coachen. Die zeiden van, jij moet oppassen eigenlijk dat je niet te veel je leven laat plannen. En nu zeker met het hele jonge wolvengeduw is het, je moet van links naar rechts gaan optreden. Misschien wat heel leuk is, wat ik absoluut heel graag doe. Maar wat ik wel merk is dat als ik op het einde van de dag thuis kom, dat ik op ben en dat ik eigenlijk niet aan mezelf gewerkt heb of niet aan mezelf gedacht heb. En ik ben iemand die op zich heel veel mensen rondom mij ook gelukkig wil maken. Ik zeg op heel veel dingen ja. Vroeger toen ik startte was mijn quote, ik zeg op alles ja en kijk wat het mij...
The yes man.
Ja, wat het mij oplevert. En heel veel opportuniteiten. Maar op vandaag gaat dat gewoon niet meer. En ik ben nu echt mezelf aan het trainen om gewoon me-time te doen. Wat eigenlijk niet simpel is. Want toen ik een paar maanden geleden mezelf vroeg van oké, ben ik gelukkig als ik alleen ben met mezelf? Hè? Kan ik daarvan genieten? Was eigenlijk het antwoord nee.
Oké.
Omdat ik nooit dat echt deed. En ook niet merkte van waarvan ben je gelukkig als je... Of met wat ben je gelukkig? Vrees je gelukkig als je alleen bent met jezelf? En dat was eigenlijk heel moeilijk om daarop te antwoorden. Dat wil niet zeggen dat ik ongelukkig was. Maar ik kon niet zeggen van wow, dit doe ik nu een keer heel graag alleen. Waardoor ik daar wel aan het werken ben. En door eigenlijk van die momenten in te plannen en ook niks te gaan zeggen van dit moet u doen, maakt dat je dat zelf aan het ontdekken bent.
Ja,
ze zeggen ook wel eens dat me-time ervoor zorgt dat je je bijnieren terug oplaten.
Ja.
En ja, lange termijn alleen maar gaan, dan zijn je zelf aan het uitputten.
En het ding is, ja, ik kan ook wel heel veel energie halen uit met mensen op stap gaan of gewoon iets. Bijvoorbeeld, als je een vriend van mij wil verhuizen, ben ik de hele dag mee gaan verhuizen. Wel, dat is leuk om dat te doen. En daar haal ik ook heel veel energie uit. Maar het is wel, het mag niet altijd een functie van iemand anders zijn. Soms moet ik hier een functie van jezelf denken. Dus dat is eigenlijk inderdaad iets te leren. Maar ik merk wel dat daardoor mijn batterijen wat meer opgeladen zijn. Dat ik, als ik dan weer een performance moet gaan geven, dat ik wel volle energie heb. En dat ik niet denk van, de zoveelste. Of ik zal maar nog een keer even een masker opzetten om te knallen. Nee, gewoon dat het de ene in flow is dat je dat werd. Dus dat is voor mij persoonlijk dan, als je zegt van de vraag om, ja. Ik ben nu zijn naam kwijt.
Top.
Om daarom, nee, maar de man die
vraag is. Ja, Dirk. Okay.
Als Dirk zijn antwoord. Persoonlijk is dat voor mij heel belangrijk. Maar dan om de samenleving te gaan bekijken. Goh, misschien zou ik dan wel holle termen gebruiken als verdraagzaam zijn, zorgen dat je in het verkeer niet als iemand u voorbij steekt, dat je zwaar begint te toeteren, maar dat je zegt van oké, okay, happens. Zo'n die zaken. Misschien wat situaties dat ik meemaak is een beetje geduld. Als mensen een beetje meer geduld hebben. Ik merk dat rondom mij ook heel veel mensen gestrest zijn. Heel veel mensen willen heel veel dingen snel gedaan krijgen. Wat ook goed is, hè. Want ik ben ook iemand die vooruit wil. Maar ook de situaties omsnapt. Bijvoorbeeld, ik krijg nu heel veel ondernemers binnen die mij gezien hebben op tv. En die zeggen van, ik wil heel snel met jou samenzitten. Ik wil heel graag snel financiering krijgen. Maar ik heb ook maar 24 uur in de tijd. En mensen zijn soms heel vaag. Hè. Ik heb een fantastisch idee, kunnen we een uur samenzitten? Maar een uur op de 24 dat ik heb is langs de ene kant kostbaar, maar los van het geld, is ook gewoon, ik kan niet elk uur energie geven aan iedereen, zonder dat ik daar heel weinig voor terugkrijg. En zonder dat ik heel goed weet wat mij gaat opleveren.
Is het uur wat je weggeeft, neem je af bij jezelf.
Ja. Voilà. En als iemand niet 100% duidelijk is wat hij precies wil gaan bespreken of wat hij wil bereiken, vind ik dat heel moeilijk om te zeggen van, ik ga je dat uur gunnen. En ik krijg echt heel veel berichten op Facebook, LinkedIn, van die verzoeken van, kunnen we eens samen zitten? En ik zou dat allemaal, en mijn aard zegt van, ik wil dat allemaal doen. Maar ik heb nu een plan gemaakt voor iemand die het dan wel goed uitlegt. En ik zei, het zou eerder eind november zijn. En die was wat in Noord. Ja, zo van, echt? Dat ik zoiets heb van, maar heb een beetje geduld, weten. Ik wil tijd voor u maken, ik ken je idee niet 100%. Sorry dat het misschien wel doorgeschoven is, maar dat kan ik u geven. Zet daar mee content, alsjeblieft. Met smaak, kunnen we niet sneller samen zitten? Kunnen we niet al even bellen? Nee, dat gaat niet. Dat geduld, dat is niet mijn situatie, maar dat zie ik gewoon heel veel. Dat vind ik een beetje jammer. Soms moet je gewoon een situatie ook een keer begrijpen met anders.
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, leg het heel duidelijk uit dat het ook geen boek moet zijn. Dus liefst op een A4'tje voordat het heel helder en concreet is uitgelegd. Om je contact te kunnen hebben.
Ja, en dat klinkt misschien heel arrogant om mij contact te hebben. Maar het is gewoon zo. We zitten op een materie. Ja, geld op aan voor bedrijven. Dat zeker in deze coronaperiode een gevoelige materie is. Hè, want de bedrijven zijn allemaal door de rekening te maken. Ja, dan moet het inderdaad snel gaan. Ik begrijp dat ook. Maar we kunnen het maar zo maximaal mogelijk doen. En dan vind ik we hebben een format gecreëerd waar mensen bij ons heel erg drempelig wel kunnen binnenwandelen. En we willen er nog altijd zijn. Maar wij zijn een van de enigste partijen die ze op zo'n laagdrempelige manier helpt. Dan, ik zou het niet erg vinden, moest er morgen een concurrent bij wijze van spreken bij komen die ook een deel van het maatschappelijk doel, die ondernemers gaan helpen, ook mee helpt. In plaats van de enige partij te zijn waar iedereen naartoe gaat.
Dat is een mooi bruggetje van waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? Wat doe je precies? Ik had iets gelezen, crowd lending.
Maar in het algemeen halen wij financiering op voor bedrijven. Er zijn verschillende soorten van financiering. Maar mijn doel is altijd geweest van een ondernemer heeft een droom. Een droom, dat zet hij al om in een bepaald doel dat hij wil gaan bereiken. Voor dat doel om dat te bereiken, heeft hij geld nodig. In heel veel gevallen ondernemers. En dan gaat hij ofwel dat geld bij zijn eigen gaan halen, ofwel gaat hij extern gaan kijken.
Ja.
En extern gaan kijken, betekent al in de afgelopen jaren en decennia, is naar de bank gaan. Maar op vandaag is dat de enigste manier dat mensen in hun hoofd hebben. Ik heb geld nodig, ik ga naar de bank. Maar eigenlijk zijn er zoveel andere manieren. En het is mijn doel om eigenlijk al die andere manieren eigenlijk naar de ondernemers te brengen. Dat is eigenlijk het doel algemeen achter de Harbor en de Winner. Nu natuurlijk, en dat is heel breed, hoe gaan we dat concreet gaan maken? We hebben er eigenlijk eerst voor gezorgd dat mensen die op vandaag geld op de spaarboekjes hebben, waar ze gefrustreerd van geraken dat het niets opbrengt, dat die eigenlijk ook de kans hebben om leuke ondernemers te gaan steunen door een lening te geven. Waar ze eigenlijk heel wat geld op terugkrijgen, veel meer dan ze dan de spaarboekjes krijgen. En ik zorg ervoor dat die mensen die geld te veel hebben en die ondernemers die geld te weinig hebben, dat die samenkomen.
Ja.
Dat is eigenlijk het.
Je bent eigenlijk de verbinder.
De verbinder, een beetje de matchmaker, om het zo met een cashy woord te zeggen. Dat was eigenlijk het initiële doel. Maar bij ons komen dan heel veel ondernemers die zeiden van, kijk, dat kan wel goed zijn dat er heel veel kleine investeerders zijn, maar we willen ook de grote investeerder, of we willen misschien toch terug naar de bank, of we willen, bij de overheid zit er ook heel veel geld, hoe geraken we daar aan? Wel, wij hebben eigenlijk experten in huis die ervoor zorgen dat die ondernemers zich niet te veel zorgen moeten maken, dat wij eigenlijk hun plannen mooi maken, en dat wij zorgen dat het juiste geld, ook niet te veel, uiteraard ook niet te weinig, maar ook niet te veel, bij de ondernemer komt, zodat hij zijn droom kan verwezenlijken.
Laten we het een keer heel concreet maken. Ik met mijn collega Timothy, we zijn bezig met een project, de Groei-GPS. Mm-hmm. En we zijn ervan overtuigd dat dat gaat boomen, dat dat echt gaat werken. En ja, we hebben geld nodig, dus we kloppen aan. Ja, Matthias, we hebben de Groei-GPS, 4 pijlers, op pijzen van jou. Hoe ga jij te werk?
Dan vraag ik eerst altijd van, oké, je hebt geld nodig, hoeveel geld heb je nodig? En dan al vaak krijg je dan de range tussen, pak nu 100.000 en 250.000 euro. Maar er zit nog altijd een range van 150.000 euro tussen. Dus probeer eerst heel goed te begrijpen van, oké, hoeveel exact heb je nodig? Ja, want als je geld nodig hebt, iedereen heeft geld nodig. Zelfs als je het niet nodig hebt, heb je het nog nodig.
Je moet een 4.093 is genoeg.
Voilà. Dus zeg maar, oké, je hebt geld nodig, hè? Heb je daar een plan voor? Want als je ergens geld gaat gaan vragen, dan komt het aan mij vragen, dus je hebt het zelf niet. Als je moet daarna, heb je wel een plan nodig. Hè? Hoe gaan we dat gaan uitleggen? Dus waar we beginnen gegaan is financiële cijfertjes goed zetten, maar ook, wat gaan jullie met dat geld doen, dat jullie dat kunnen gaan vertellen? Want veel ondernemers kunnen op financiële cijfers tonen van, we hebben zoveel geld nodig. Maar als ik vraag, wat ga je nu effectief met dat geld nu doen als ik het u morgen geef? Marketing bijvoorbeeld, maar wat is dat dan, marketing? Dus heel concreet probeer ik eruit te vissen van, hoeveel heb je nodig, wat ga je met dat geld doen, en is dat onderbouwd door een plan? En als dat effectief is, dan ga ik gaan kijken van, oké, bijvoorbeeld in jullie geval, we gaan crowdfunding gaan doen, welk platform hebben jullie nodig, hoeveel tijd moeten jullie daarin insteken, en wat is op het einde van de rit de slaagkans? En dat ga ik jullie meegeven. En als jullie zeggen van, goed advies, dan gaan we aan de slag.
Oké. Okay.
Dat is een beetje wat we daarin doen. En dat gaat van iemand die bij wijze van spreken een foodtruck wil gaan openen, die een paar 10.000 euro nodig heeft, tot een ondernemer die de wereld wil gaan veroveren met zijn nieuwe SaaS-platform of zijn nieuwe IT-toepassing, die bij wijze van spreken 3 miljoen nodig heeft. Dus dat, de manier van, of het proces in hoe dat je geld moet ophalen, is eigenlijk altijd gelijk. De grootorde of de uitwerking ervan kan compleet anders zijn. Maar het nadenken van, oké, hoeveel heb ik echt nodig? Hoe zit mijn plan in elkaar? Op welke tijdspan heb ik het nodig? Dat is eigenlijk altijd hetzelfde.
Dus jij gaat echt wel gaan voelen en gaan onderzoeken van, kan dat lukken of niet? En op basis van dat ga jij beslissen van, oké, ik ga geld bij inbrengen of niet?
Ja, en ook, ja, kan dat lukken? Is vaak ook, kan de ondernemer ons overtuigen? Want bijvoorbeeld, gisteren was ik in een HR-bedrijfje aan het kijken. Met alle respect, ik ken heel weinig van HR. Ik ben net 27 geworden, ik ben een kick om uit te leggen hoe HR in elkaar zit. Maar als die persoon mij kan aantonen aan de hand van de studies dat hij gedaan heeft, of de interviews dat hij gedaan heeft met klanten, dat er wel effectief een markt voor is, ja, dan kan ik dat wel geloven. Maar als die mij niet kan overtuigen, als ik met mijn bitter weinig kennis van HR eigenlijk al bepaalde zaken doorprik en vragen stel waar ik geen antwoord kan opgeven, ja, dan ga ik al niet naar investeerders gaan. Dus het moet wel een overtuiging in zitten.
En beslis je alleen of ga je het altijd overleggen met een team?
Ik beslis nooit alleen. Okay. Ik kijk altijd inderdaad van, nog los van of we geloven in het concept of niet, ook van, hoe zijn de cijfers op vandaag? Want alleen de hele coronacrisis, de horeca, ja, die bloed, dat wordt keurig in de kranten geschreven. Maar oké, als het bloed, wil het dan zeggen dat het nu bloed, of dat het al een lange tijd aan het bloeden was? En die analyse, ik moet eerlijk zeggen, daar word ik persoonlijk niet warm van. In cijfertjes gaan duiken om dat te gaan analyseren, dat is helemaal mijn expertise ook niet.
Daar heb je experts of...
daar hebben we experts voor, rondom die echt in die cijfers duiken en die heel clevere vragen staan, waarmee ik kan uitpakken in het gesprek. Maar nee, waar ik eigenlijk, ja, ervoor kan zorgen dat de analyse die gemaakt is, dat die wel onderbouwd is. Want echt zo in de Excels duiken van jaren geleden, oh nee, dat mocht je mij echt niet aandoen. Ja. Dus daarvoor heb ik mensen gezocht die daar zeer warm van worden en dat ook zeer goed doen.
Ja, wat ik zag ergens tijdens jouw opleiding als student, je volgde de richting marketing of zo, was je uitgeroepen tot de beste netwerker of zo. Klopt. Dat?
Ja, dat heeft altijd wel een beetje ingezeten, een beetje van thuis af, of van hoe zeg ik dat, van kind af aan.
Ja.
En mijn vader is ook iemand met een heel groot netwerk, die ook zijn ondernemersorganisaties zat. En die vond dat zeer belangrijk dat ik op jonge leeftijd wel al in bepaalde studentenverenigingen zat waar dat er ondernemers waren. Of dat ik meeging met hem naar events en kaartjes verzamelde. Die maakte daar een sport van. En ja, ik heb dat altijd wel wat gehad. En ik vind altijd, ja, de kracht van je bedrijf is zo sterk als de mensen die er rondom zitten en die erin zitten. En ik heb eigenlijk van echt heel in het begin als student, ja, gedurfd om bepaalde grote CEO's aan te spreken. Ik ben ooit, een heel leuk ding, ben ooit bij het begin van winter, ben ik in de, toen dat, en nog altijd, toen dat onze huidige minister nu, onze huidige premier, De Croo, in Brakel is, daar burgemeester. Mm-hmm. Ik ben van, nou ja, dat is niet ver. Zo heb ik gedaan. Ik kwam spreken over mijn idee. Dus ik ben eigenlijk gaan zitten als, via iemand die in Brakel woont, heb ik zo'n ticket bemachtigd om zo de dinsdagavond, dus in de zitdag, te kunnen gaan bijwonen. Maar waar mocht enkel mensen van Brakel zijn? Dus ik had via iemand een ticket bemachtigd. Ik heb er heel de avond gewacht tot wanneer mijn 5 minuten aan de beurt waren. Ik mocht in zijn kantoor gaan, dus ik heb samen met hem gezeten. Ik heb het uitgelegd, ik heb hem ook eerlijk toegegeven dat ik hier niet mocht zitten. Maar je vond dat zo sympathiek, waardoor hij in één keer mijn 10 heel belangrijke mensen in contact heeft gebracht, waardoor mijn business gewoon als student echt wel naar boven is gegaan. En ja, natuurlijk, die harten vallen vonden fantastisch dat ik dat gedurfd had. Maar ik had daar ook helemaal geen schrik voor. Ik had iets van, oké, wat heb ik te verliezen? Ik kan mij na 1 minuut buiten stoppen, maar je hebt dat niet gedaan. Dus ik heb niets verloren eraan. En dat is voor mij netwerken. Het is niet enkel het goed kunnen uitleggen op een event of daar de juiste trucjes weten. Is ook gewoon weten wanneer dat je iets kunt doen en het dan gewoon ook doen, te durven.
En bijvoorbeeld bij netwerken, dan denk ik aan een elevator pitch dat ik wel heb. Hoe stelde jij jezelf voor? Of mensen die zoiets zeggen, ja, eigenlijk mijn netwerk moet ook uitgebreid worden. Wat concrete tips zouden die mensen kunnen meegeven?
Maar ik denk 2 stukken. Langs de ene kant zijn er heel veel ondernemers die heel snel verdwalen in het product dat ze hebben of de dienst dat ze hebben en heel snel willen verkopen. Ondanks dat ik ook heel graag verkoop ben en ook wat sales ben, stel ik me eerder wat nederig op tijdens een gesprek. Ik ga niet direct pusherig naar voren komen van, ik koop bij mij. En dat is iets dat veel mensen niet durven, is gewoon even gewoon het gesprek aangaan vanuit een problematiek. Bijvoorbeeld dat statement van, er staat veel geld op de spaarboekjes, moest dan nu een keer naar de ondernemers gaan. Dat zou toch fantastisch zijn, want er zijn zoveel ondernemers die nu bijvoorbeeld in deze tijd aan het doen zijn. Dat is spijtig. En kijk hoe dat mensen daarop reageren. Beter als je dan zo het gesprek aangaat, door je gewoon een problematiek op tafel te gooien en vragen naar iemand anders zijn mening, is veel krachter, de connectie is veel krachter, dan te zeggen van, ja, ik ben Matjas, ik doe crowdlending, we hebben een platform, je kunt erop staan, de opstart kost 6.500 euro.
Zijn er nog vragen?
Ja, en dat is een heel probleem. En zelf nog, ik geef heel veel presentaties en ik doe ook heel veel pitchcoaches of coachsessies voor mensen die voor investeerders moeten gaan presenteren. En dan is het ook kwestie van eigenlijk een verhaal te gaan vertalen en niet je onderneming te verkopen, maar een verhaal, je neemt ze mee een verhaal. Ik heb ooit een ondernemer gecoacht die eigenlijk de problematiek van vrachtwagens aan het oplossen was, die eigenlijk leeg aan het rondrijden waren. En dan had hij een foto genomen op een brug diezelfde dag, dat was de 1-19 foto met 6 vrachtwagens. Toen hij dat op zijn eerste slide. En die vroegen de mensen van, oké, ken je dat gegeven? Veel vrachtwagens in het verkeer. En dan toonde hij op elke vrachtwagen een soort van vierkantje erop met zoveel procent is hij vol. En dat was inderdaad gemiddeld is een vrachtwagen rond de 50% vol. Dat betekent dat de helft leeg is. Dus
1 of 2 is leeg eigenlijk.
Ja. En dan zei hij van, kijk, van die 6 vrachtwagens zijn er minstens 3 leeg die naast je rijden. We zijn allemaal bezig met onze ecologische voetafdruk. Wat vinden jullie daarvan?
Ah, ja. Dat was zo vreemd.
Ik vind het eigenlijk wel erg. Ik heb er dan nooit bij stilgestaan. En je hebt de mensen mee.
Ja.
En op die manier, dat was een zo'n krachtige vraag. En een tipgeven van, staat die brug. Je moet ook geen stokfoto gaan nemen met van die vrachtwagens die ik weet nog schoon eruit zien. Nee, gewoon op de 1-19 staat erop, trek een foto. Sowieso, als je 1 foto trekt, staat er sowieso al 3 vrachtwagens op. En op die manier, hebben de mensen mee in een verhaal. En dat is... Dat is leuk, en dat moet je doen. En je moet niet direct uitleggen van... Of soms, wat ik ook heel ambetant vind, als bijvoorbeeld... En zeker nu ook met die jonge wolf, ik ga er een paar keer naar refereren, maar bijvoorbeeld... ken de Matjas niet, dat is die van mijn winner. En dan staat in de groep. Mijn winner, wat doet dat dan?
Ja.
Daar heb ik echt geen lust in. Dat doe ik echt niet graag. Gewoon omdat dan zo van... ik zal maar nog een keer uitleggen, ik zal maar naar voren komen. Dat vind ik helemaal niet leuk. En dat wil niet zeggen omdat ik niet on the spot verkoop, dat ik daar nog in een netwerker ben... Maar dat is meer, de connectie met mensen in een netwerk is veel belangrijker. Want eerlijk gezegd, als jij mij tegenkomt en je zegt wat je doet, ben dat binnen 10 seconden vergeten.
Ja, je weet, alleen, ook, je weet ook niet meer wie Tom is. Ja.
Ja. Het is echt wel zo'n connective selling, uiteindelijk.
Voilà.
Ja.
En het ding is, je linkt dan op LinkedIn en dan krijg je de vraag achteraf van, ken je die persoon? Geen flauw idee. En dat is eigenlijk jammer, hè.
Eigenlijk is dat jammer, ja. Ik heb heel lange tijd mijn LinkedIn alleen mensen geaccepteerd die ik effectief kende, maar ja, op een gegeven moment, dat is niet vol te houden natuurlijk.
Nee.
Nee. En ik merk wel dat de manier van netwerken voor jou ja, anders is dan ik van andere mensen en andere gasten al gehoord heb. Zo echt business cards uitwisselen op een netwerkevent, dat is minder aan jou besteed, denk ik.
Maar ik denk, ik heb hier een hele doos van allemaal business cards. Het eerste dat me stond op toren is het logo van het bedrijf dat er misschien op staat, als dat een bekende bedrijf is. Maar namen over dat die mensen eruit zijn, nee, absoluut. Business cards, we hebben er ook heel mooie, maar ik deel ze eigenlijk amper uit. Als ik iemand business wil doen of in een professioneel netwerk hebben, dan ga ik daar wel een bepaalde connectie hebben.
Ja.
En dan zal die wel een keer een berichtje sturen, of dan zal die inderdaad on the spot, als we weer samen zitten en ik kan iets voor betekenen, ja, dan moeten we geen 2 weken wachten. Oké, okay, let's do it now.
Ja, actie.
Je wilt met iemand in connectie doen? Wacht, ik ga hem al bellen. Zo ben ik. Ik vind dat de max. Mensen verschieten altijd. Je wilt ermee? Wacht, ik ga wel, zal je dat doorgeven. Wacht, bel iemand. Hier, wacht, ik ga me al direct door. Mensen verschieten.
On the spot.
Maar als je het niet doet, dan ik stap hem al een keer achteraf doen.
Ja, maar dat stapelt dat zich op ook, hè. Ja.
Natuurlijk, dat stapelt zich op. En je vergeet dat. En eerlijk gezegd, wie wint daar iets bij?
En hoe zorgt het ervoor, zo als je zo op een event bent, hoe zorgt het ervoor dat mensen nu niet vergeten? Uiteindelijk, heb je daar zo trucjes voor gegeven? Dus ja...
Ik ben een zeer enthousiast. Ja. Misschien nu, maar toch, het is misschien iets rustiger.
Ja,
maar ik ben een zeer enthousiast. Ik vind het heel leuk om met mensen te connecteren, los van hun business. En bij wijze van spreken aan de tafel waar de catering ligt, mopje te maken.
Yeah.
Of wat ook te doen, of soms echt iets in belachelijke te trekken. En dat schept wel een band. Veel mensen, ik krijg heel veel de bijnaam van Mr. Sympathico altijd. Ik ben heel vaak heel goed gezind. En zeker op zo'n netwerkevent als je daar de saaie Piet uithangt. Yeah. En heel nors tegen iedereen, ja, dan gaan we nooit vrienden maken. Ik maak heel snel vrienden. Ik heb ook persoonlijk een heel grote vriendenkring. Daarom niet mijn beste vrienden. Maar mensen onthouden me wel als degene die toch een hoekje af is.
Ja. Ja,
het is niet dat ik daar speciaal voor iets doe. Maar ik merk dat mensen...
Jezelf, hè?
Ja, ik merk wel dat mensen dat onthouden.
Ja, maar het werd wel aanstekelijk. Je energie gevoeld dat dus je direct zo... Ja, dat is echt wel die positiviteit. Dat is wel...
Ja, en dan merk ik zo, steek mij niet op een netwerkevent met mannen allemaal in een pak die over de conjunctuur in Griekenland bij zijn spreken. Dat interesseert mij minder en ik ga daar ook niet, ik kan niet zo lang geconcentreerd zitten. Ik moet ook, en bijvoorbeeld NS1, ik kan de naam niet noemen van welke dat is, maar het is altijd een nieuwjaarsreceptie van 1 grote partij, dat echt enkel de financiële mensen naartoe komen. En het hele wat van de financiële mensen in België is daar. Ik was daar de enigste in een t-shirt en in een slondenbroek met misschien een gat in. Ik werd er ook bekeken, maar langs de andere kant hebben we nu wel zo'n naam opgekregen als de Mulder en Hart, dus iedereen weet wel wie dat we zijn. En het leuke eraan is dat mensen toch aangetrokken zijn daartoe.
Ja, ja, ja.
Dat ze niet de man in het blauwe pak gaan benaderen, maar als ze zeggen...
De witte raaf. Ja,
je doet toch wel een beetje op een andere manier. En dat vind ik leuk.
Dat is wel
en
tof.
Dat durf ik.
Ja.
Maar sommige mensen vinden dat al heel gedurfd. Als ik dan zo vertrek en dat je denkt, waar gaat dat dan niet aan doen? I don't care.
Ze zijn al snel geneigd om zich dan aan te passen, maar ja, als je op die manier kan opvallen...
Ik pas me niet graag aan.
Nee, daarom. Gewoon jezelf zijn en dan val je uiteindelijk automatisch op. Nee,
want dan, als ik me moet aanpassen, ja, dan kun je ook gewoon niet jezelf zijn. En als ik mezelf niet kan zijn, dan ga ik die netwerken niet leggen, ga ik me niet kunnen amuseren. En dan hebben we het weer over het aspect van, heb ik mijn tijd geïnvesteerd in iets dat ik niet leuk vind. En als ik het dan business-wise ook niet uit krijg.
Ja, want uiteindelijk heb je altijd 3 soorten mensen. Hè. Je hebt mensen die nu de max vinden, mensen die niks van je vinden en mensen die nu een klootzak vinden. Ja. Als je je dan gaat aanpassen aan die groep mensen die nu een klootzak vinden, heb je terug 3 soorten mensen. Mensen die nu de max vinden, dus je kunt maar beter 100% jezelf zijn.
Nee, dat is echt zeer goed, hè. Dat heb ik nog niet... Ja, nee, maar dat is zo.
Ik kom op onze scheurkalender.
Ja.
Nee, maar heb daar zeker gelijk in. En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die mij niet moeten hebben. Ja. Ja, die dat erover vinden ook vaak.
Is dat weer zo, met zijn flauw moppen?
Ja, of is te energiek als ik zo'n pitchcoach-sessie geef, ja, dan zitten we hier beneden op een stoel, dan staan we recht, dat is weer wat nieuw, en als het niet goed is, dan bullshit, dat klopt niet. Mensen vinden dat soms heel direct, maar bijvoorbeeld, ik hou heel veel van de Nederlandse cultuur. Hè. Ik ga heel veel naar Nederland, ik ben zot ook van Rotterdam, gewoon met de mensen die daar rondlopen. Maar die directheid, dat probeer ik hier in het bedrijf ook binnen te krijgen. Als het niet goed is bij iemand van de collega's, dan ga ik het ook direct zeggen. En dan verschieten ze soms. Ik had gisteren een sollicitatie met iemand. Een zeer capabel persoon. Maar ja, ik vroeg ook, heel grappig, hè, wat zijn uw loonsverwachtingen? En dan begon die, ja, ik verdien zoveel. Ik zeg, oh, stop. Ik zeg, ik kan misschien hoeveel dat verdient. Ik zeg, wat zijn die verwachtingen? En die was heel geschrokken. En, maar dat is, ik vraag, ik wil weten wat je verwacht van dit. Yes. Ik wil niet weten hoeveel dat je wat kan schelen wat die andere personen betalen. Dat ben ik niet, dus ik ga me er ook niet aan aanpassen. Ik zeg, wat verwacht je? En gaat dat match met gelijk ik voor u wil doen?
Lekker direct en concreet. Ja, het zou wel zijn.
Anders, je kunt dan hier gesprekken hebben, je kunt een kennistest gaan doen, dat is allemaal goed en wel. Maar als je niet op de verwachting van hetgeen dat je wilt verdienen samen zit, dan moeten we dat niet doen.
Tijdverspilling.
Ja, dat is pure tijdverspilling. Dus ja, dat is gewoon die directheid die erin is. En veel mensen zeggen van, ik vind dat leuk, ik wil dat ook.
Ja, ik kan er wel eens maken, maar ik ben zelf een Nederlander, dus ja. Ik krijg dat ook vaak als feedback, maar dat is, ja, voor mij is dat, ja, dat is wel een mooi streven om dat in een bedrijfcultuur te doen.
En is het dan niet moeilijk om dan terug hier in België dat uit te...
Ik pas me ook niet aan.
Krijg je wel commentaar of zo?
Ja, in het begin, maar mensen die mij dan wat minder kennen, die kunnen zo soms denken van, wat is dat hier? Maar dat gaat over, ja. Als je kennen.
Ik vind dat ook, want het is niet dat als je directeur kun je ook een heel open gesprek hebben en heel...
Ze weten waar ze naartoe zijn, hè. Ja,
en dat maakt het gewoon leuk.
Ja, en door ook direct te zijn en open te zijn en jezelf te zijn, trekt het de juiste mensen aan. Weet je, dan mensen dan je toch maar energie uit te zuigen, ja, die maken dan toch geen contact mee.
Nee, dat is voel het ook. Allee, als mensen achter geld komen vragen, dat is echt niet realistisch. Ja, ik kan dan proberen te verkopen, wijze van spreken, maar als ik al op het einde van de rit weet dat we toch niet gaan lukken, dan gaat het toch niet. En ons businessmodel zit ook op succes. Als je succes haalt met die...
Ja, dat is geld dan... Ja, oké.
Dan verdienen wij daar ook geld aan. Ja. Dus dan moet ik wel eerlijk zijn. En dat zeg ik ook. Van, kan ik je nu begeleiden en we gaan wel uurtje factuurtje doen, maar algemeen, voor die paar duizend euro omzet extra, dat maakt mij niet. Ik zeg, op het einde van de rit wil ik op de krant staan met u, mijn zonnen smaal, mijn ding, ik heb zoveel geld gehad, daarvoor doe ik het. En dan snappen ze wel van, oké, dat klopt wel.
Zeg maar het kaf van het koren schijnen. En hoe vlugger dat je dat kunt doen uiteindelijk, hoe meer tijd dat hebt om te investeren natuurlijk.
Ja, als mensen zeggen van, ik wil dat niet op die manier werken. Oké, is fijn. Maar dan zeg ik ook gewoon, zoek maar iets anders.
Ja, dan zijn er geen goede match, ja.
Nee, en dat is ook gewoon goed. Er zijn veel, we zitten moeten weten hoeveel bedrijven dat met klanten werken die ze eigenlijk helemaal niet tof vinden. Maar omdat ze toch geld opbrengen, ja, dat is toch een beetje jammer, denk ik.
Ja, ik had zo'n keer... Ik volg iemand van de marketingpodcast en die zegt dat werk half of elf kan zijn. En elf is easy, lucrative en fun. En half is hard, annoying, lame en frustrating. En ja, dat je af en toe moet afvragen van, is het werk wat ik doe, is dat half of is dat elf? En ja... Bij voorkeur 11 natuurlijk. Easy, lucrative en fun.
Er zijn heel weinig mensen die dat durven zich afvragen. Ja. Die zeggen, maar ik zit in, wat moet dat doen? En ja, ik vind als je als zaakvoerder bent, jonge ondernemers, als we daar bewust van zijn, dan gaat het bedrijf dat gecreëerd, zal misschien niet zijn voor de lange termijn. Ja, maar je wilt niet weten hoeveel mensen dat er op pensioen gaan als zelfstandigen, die kapot gewerkt zijn voor klanten die ze eigenlijk niet tof vinden.
Ja, dat is een soort molensteen eigenlijk, hè?
Ja.
Dat had het meest leeft, ja.
En dat is jammer, hè, want je hebt je eigen bedrijf. Je kunt zelf bepalen waar het naartoe gaat. Uiteraard moet er geld te verdienen zijn. Ding. Maar je mocht zelf bepalen hoe je bedrijf eruit ziet. En toch ga je werken voor mensen die je eigenlijk niet leuk vindt. Dan denk ik van, oké, dan zoek je misschien een job waar je niet zelfstandig bent, maar dat je misschien wel weet van, dit vind ik echt leuk.
Ja, want dus, die medewerkers voelen dat ook.
Absoluut.
Die dragen diezelfde steen mee, ja.
Ja, of zelfs misschien met je medewerkers dat wel heel tof, maar jij als zaakvoerder niet. Maar jij bent wel verantwoordelijk dat die elke dag ook gemotiveerd zijn om wat te doen. Ja, hoe ga je dat doen? Dus ik vind het belangrijk dat je werkt voor zaken die je leuk vindt. En soms, ik ga niet pretenderen dat ik elke dag elke ondernemer de max vind en zo. Of dat ik elk idee... Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat op het einde van de rit, dat ik genoeg tijd heb gestoken voor dingen dat ik echt graag doe. Bijvoorbeeld dit, dat doe ik fantastisch graag. Op het podium staan voor een school, moet ik nu volgende week vrijdag moet ik op een podium staan voor kinderen uit het middelbaar, die waarschijnlijk nog nooit van financiering hebben gehoord, laat staan wat ondernemerschap ver van onder bed is. Maar toch heb ik mezelf uitgedaagd om een heel leuke presentatie te maken, zorgen dat die kinderen geïnspireerd, maar ook heel blij bij te komen. Verdien ik daar geld aan? Nee, absoluut niet. Is dat iets dat op vandaag direct ook impact gaat op mij als persoon? Nee. Maar vind ik dat leuk?
Dan heeft het hebben. Op die manier wel een heel grote impact.
Ja, maar als persoon is het niet dat ik nu iets van ga bijleren. Maar heb ik iets gedaan dat ik heel leuk vind?
Ja. Super toch, ja.
Dus daarom zeg ik daar ja tegen.
Ja, en je hebt... kijk, onze Jesmen kom weer naar boven zien. Je hebt wel een zo'n apart idee. In Jonge Hoven zou ik ook zo... Ja, mensen, de meesten die als ze vergadering moeten doen, die nemen een vergaderzaal. Je denkt van, waarom pak ik geen kanoboot? Ja.
De kano is er zeker één van. Ik heb dat gekocht ook in een hele... ik woon aan het water. Ik zag dat zoveel, dat was warm. Ik zeg, ik vind dat fantastisch. Moest er nu een keer kunnen kajakken. Ja, dus ik heb dat gekocht. En ik zit er eigenlijk superveel. En niet enkel met personeel op. Dat is inderdaad wel leuk om te doen. Maar ook heel veel met vrienden die komen. Kunnen we op de kajak. En dan zijn we een halve dag weg. Of een dag weg. En dat geeft een toffe band.
Ja.
En je zit ook met niks anders bezig dan met varen. Af en toe kun je stoppen voor een pintje te gaan kopen. Maar dat is ook het enige. En je babbelt echt. En wat ik dan persoonlijk vind, zijn heel veel mensen die als we babbelen, ik doe dat wel, heel veel oogcontact, zijn heel veel mensen die dat niet tof vinden. Heel veel mensen die zo, dit op restaurant iemand, zo. En dat is jammer. Maar op een kajak hoef je geen oogcontact te hebben, maar je hebt wel een heel dichte connectie, denk ik.
Ja, ja, is het. Is
op
het
een of andere manier zijn we veel meer verbonden. Ja. Voilà. Dus dat vind ik heel tof. Wat ik ook heel leuk vind, is gewoon even gewoon gaan wandelen. En dat klinkt misschien uit, maar gewoon even naar buiten gaan. Deze vergaderzaal, we zitten hier nu omdat het misschien wat koud is buiten, omdat we misschien wat stil moesten krijgen. Maar hier krijg ik geen creativiteit. Hier kan ik niet creatief nadenken over dingen. Ondanks dat het mijn vergaderzaal is, kan ik niet genoeg nadenken. En dat is jammer. Ook gewoon het feit dat we zitten. Ik zit alweer gekruld. Ik heb een heel slechte houding, dat weet ik. En dat komt omdat ik heel veel op mijn stoel zit, dat ik het niet tof vind. Ik ben veel liever in beweging.
Kunnen wij gaan staan ook, zes graag? Comfortabel.
Dat zou ik kunnen doen. Of bijvoorbeeld, we hebben nu zo al vrienden stapjes gekocht van die deelsteps. Om één omdat ze in Gent gewoon de algemeen niet lanceren, blijkbaar. Maar ook gewoon heel dat het de macht is. Van de stepjes, dus we gaan onder de middag gaan we naar de lijzen, met drie, vier stepjes naast elkaar. Dat heeft een bepaalde vibe. Yeah. En ik vind dat leuk. En dan babbelen over dingen dat gewoon tof zijn. Het hoeft niet altijd van de vergaderzaal naar het bureau, naar de kantine, terug naar huis, salut en tot morgen. So boring.
Yeah.
En ik probeer het soms wel leuk te maken. Dat hoeft daarom niet. Okay, het is leuk omdat dat in een kajak is, maar als dat morgen een grote jacht is, dan is dat misschien ook tof zijn. Nee, dat wil ik helemaal niet. Zeg dat ik helemaal niet wil, maar ik zeg, dat is gewoon iets dat mij opkomt. En dat vind ik gewoon tof om te doen. En zoals de meeste bedrijven nu gelijk, we zijn vrijdag, is dan zo, we moeten weer in de remote, we gaan een apero after work doen, maar dan in digitaal. Ja, wij doen dat ook. Maar wat ik bijvoorbeeld aan het doen is van, kom, we gaan allemaal een keer vuil moppen. Ja, sturen. We zijn een grote mannenpubliek hier. Ja. Dus dat is ook een keer grappig om te doen. Iets dat we totaal dat je denkt van, allee. Snap je? We kunnen een appel doen en we dat dan saai. Wat je werk weet, saai. Nee,
dat
is iets
leuks. Ja,
die vinden dat de max. Ja. Die vinden dat de max. Oh, precies. Wij sponsoren de volleybal. Hier in Gent. Ik ken niks van volleybal. Waarom de volleybal? Voor een keer een andere sport worden. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn allemaal toeters gaan kopen. En in de eerste match van de volleybal zaten we allemaal op de toeters. Maar die hadden deur buiten. Maar thuis had die volleybal een vrouw gekregen. Dus dat eerste. Achter ons zat, noemde ze een schouwvliegen.
Ja,
zat daar. Ja, die kwam volledig zot langs de kant. Dat we allemaal op de toeters gaan. Maar langs de andere kant vond hij ons zo sympathiek. Dus die hem achteraf tegen ons gebouwd. Wat organisatie zijn jullie? Dan kun je heel dat verhaal kunnen doen.
Ja, perfect.
Ja, terwijl ik eigenlijk heel dit met een toetreer had dat inderdaad.
Doe zot, ja.
Dus, en snapte, en dan het personeel van, mag ik, de medewerkers die vinden dat fantastisch om dat mee te doen. En dan ging de zot niet dat je de kar trekt. Hè. Dus dat is leuk om te doen.
Met plezier zijn om hier te werken. Hè.
Het moet wel, pas op, het is financiering, het is serieuze business. Je moet soms wel heel moeilijke termen gaan uitleggen aan bepaalde ondernemers. Maar alles los daarvan moet leuk zijn. Bijvoorbeeld nog zo, ik kan maar voor dingen zeggen. Wat is bijvoorbeeld, hiernaast staan ze allemaal van die stressbalkjes gemaakt. Zo'n soort van gadgets. Maar ik denk, meer dan 80% van die stressbalken, dat ze daar gemaakt hebben, hebben wij gebruikt om dat elkaar te gooien en zo. En we in de zomer hadden we zo een tafel gezet in het midden en hadden we zo, dat noemt zo, veel voetballers doen dat zo, dat je zo twee keer de bal mocht raken en dan moet hij op de tafel belanden en dan naar de andere kant.
Ja.
Maar wij deden allemaal van die stressbalken allemaal naar elkaar. Dus zei, ja, even, ik noem het spinbalpauze. We gaan dat wat te doen. Hier in het midden van het kantoor. 5 minuutjes, 10 minuutjes, iedereen als je dat niet meer mag.
Ja, dat zijn de dingen. Hè.
En dat zijn zo van die dingen, ja. Misschien is dat het feit ook dat we nog een jong bedrijf zijn dat we dat mag kunnen. Hè? Ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn als wij onze ambitie is om naar 40 kantoren te gaan. Wat gaat dat geven dan?
Ja. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen voor jou? Wanneer zijn je op dat idee gekomen?
Ik zat op de Artevelde Hogeschool in Gent. En ik studeerde eerst nog KMO Management. En in het tweede jaar moesten wij een bepaalde financierings... of alternatief financieringsmiddel moesten wij gaan voorstaan voor de klas. En we mochten dat toen in groepjes van 4. Nu, ik ga er eerlijk in zijn, ik was niet degene die altijd het meest in de les zat. Dus toen had de
netwerken, voor dat netwerken.
Dus ook iedereen van mijn klas, als ik die tegenkom, ken ik wel. Echt daar. En dat is niet alleen erop in de klas te zitten. Maar goed, dus wij moesten dus een alternatief financieringsvorm gaan voorstellen. En we moesten dan de volgende les doen aan de hand van 10 minuutjes een korte presentatie. Maar ik was in de les, dus die verschillende maatregelen werden eigenlijk verdeeld over alle leerlingen. En ik was er dus niet, dus ik kreeg de win-win leerling op mijn schotel geserveerd. Samen met 3 andere gasten die wel in de les waren, maar goed, we waren waarschijnlijk ook niet aan opgelet. Dus wij mochten dat de les ervoor gaan voorstellen en dat was echt slecht. Dat was echt helemaal niet goed gedaan. We waren niet de enige die slecht waren, eigenlijk bijna heel de klas was bijna gebuist. Waardoor dat de lector eigenlijk een beetje medelijden had en zei van kijk, je krijgt een tweede kans. En je mogen nog komen voorstellen, want dit trekt echt op niets. Dus we hebben dat gedaan, uiteraard ja, wouden we het dan wel goed doen, dus we zijn wel ons dieper gaan inwerken in die win-win leerlingen. En eigenlijk gemerkt van, tja, dat is eigenlijk wel geen slechte maatregel, dus ik ben dat in mijn achterhoofd blijven houden. Het jaar erachter in KMO Management moesten we een nieuw idee op de markt zetten, om dan zoals bachelorproof uit te werken, en wij hadden geen idee. We wisten niet wat we voelen. En dan was ik gaan denken van, kijk, ja, ik heb die win-win toen bestudeerd, en ik vroeg me af, want dat was, eigenlijk liep dat dan heel hard gelijk met de tijd toen dat crowdfunding opkwam. Dus eigenlijk van, waarom kunnen we geen crowdfunding platform in België starten? Maar we mogen dat niet zomaar, en dat is een bepaalde wetgeving, maar die win-win-leerling die bestaat, laten we die gewoon gaan gebruiken. En zo heb ik dat gepitcht dan voor de lectoren, en die zeiden eerst van, wel, mijn collega's maakten t-shirts met prints of die maakten oorbel met geur aan, of die maakten een bierpakket met allemaal verschillende streekbiertjes. En toen kwam ik, ah, ik wil een platform voor de win-win-leerling bouwen. En die lectoren dan zoiets van... Wat ga je doen? Dus ja, ik heb dat dan wel onderbouwen. Weet ik zijn op dat moment, wisten nog niet goed dat ging uitdraaien. Hè. Maar we hebben toen eigenlijk... Want eigenlijk was dan een beetje de strijd tussen alle groepjes. Van, je moet zoveel mogelijk omzet hebben. Hè, want je moest een aandeel te kopen van het bedrijf. En je moest zorgen dat je aandeel zoveel meer waard werd. Dus ja, we hadden ook een aandeel van ons eigen bedrijf dan. Maar we hadden 0 klanten op het einde van de rit. Maar echt 0 klanten. We hebben echt mensen gesmeekt van, kom op ons platform staan. Maar het grappige was... Die ondernemers kwamen op ons platform staan. We hadden zelf een platform een beetje developed, ondanks dat dat heel slecht kan. Trok dat wel op iets. En er was een invulformulier voor investeerders als ze wouden. Dan kwam dan een mailtje bij mij thuis, of bij mijn mailbox, en ik kon daar dan op antwoorden. Dat was het systeem.
Ja.
Helemaal niet innovatief, maar in ieder geval...
Heel schaalbaar ook.
Maar in ieder geval, wat gebeurde er? Er stonden 2 bedrijven op het platform. En er waren investeerders die daarop opkwamen, want ik had wel Google Ads erop gebruikt. Want ik moest een marketingplan erop, dus ik had wel Google Ads erop gebruikt. Dus, er kwamen investeerders. Dus het spel werkte gewoon. Dus ik zei van, ik heb er nog geen geld aan verdiend, maar ik heb wel getoond dat vraag en aanbod samenkwam. En die vonden dat... We hebben daar niet de meest beste punten op gekregen, Maar we hebben dan meegedaan, want iedereen was verplicht om mee te doen aan de SBB, Small Business Project, SBP, project moesten wij meedoen en moesten we ons businessplan indienen. We hadden wel een zeer goede visie. Ja, dat slaat met spaargeld makkelijk maken, dus die visie. En daardoor zijn wij gekozen om dan naar de finale te gaan. Dus al die gasten die kunnen veel omzet hadden, die waren allemaal hier gekozen. En wij mochten dat daar gaan uitleggen. Ik ga het nooit vergeten, dat was op in de ING-kantoor in Brussel, stonden wij daar. 4 studenten, en dat uitleggen. En toen waren wij verkozen tot het meest maatschappelijke bachelorproef van Vlaanderen.
Wauw.
En dan was het van oké. Okay. En dan begon het allemaal, hè. Dan mocht het dan gaan uitleggen. Ik mocht een keer op te vallen, mocht het dan een keer gaan uitleggen voor de hele groep. En plotseling kwam echt mensen van, dat is eigenlijk wel een slecht idee. En dan heb ik eigenlijk in de zomer gezegd van oké, ik wist niet wat ik wou doen. Mijn mama zei, doe maar nog wat marketing. En mijn papa zei van, als je echt ondernemer wilt worden, of als je doe dat even door, kijk wat dat geeft, maar doe dat als student ondernemer. En op een jaar heb ik een business uitgebouwd, waar de eerste omzetten binnenkwamen. Ik verdiende er nog niet veel aan, maar het werkte wel. En
alleen of dan nog met die 3 medestudenten?
Die 3 medestudenten zijn er al uitgestapt, terwijl ze ook nog geen vennootschap hebben. Ja. Die hebben gewoon gezegd van, ik ga dat niet doen. Er is iemand naar de bank gaan werken. Nee, 2 mensen zijn naar de bank gaan werken. Er is iemand bij een andere ondernemer gaan werken. En die vinden dat nog altijd, die doen dat altijd zeer goed. Ik heb er nog altijd een connectie mee. Het was vorige week vrijdag. Ik kon jammer niet gaan. De babyborrel van iemand.
Ja.
Van die gasten. Dus ik spreek daar wel nog mee. Maar op dat moment had ik ook gezegd van, ik wil daarmee doorgaan. Willen jullie meedoen of niet? En zijn alle 3 van, nee. Oké.
Dan alleen verder. Veel alleen en zelf.
Een jaar alleen.
Zelf veel doen.
Een jaar alleen heb ik dat gedaan.
En ik kan me voorstellen, je hebt daar een platform, die mailtjes komen binnen. Werkte dat nog altijd op dezelfde manier? Heel plat?
Wel, dan heb ik eigenlijk Casper ontmoet. En Casper is op vandaag de CEO van Wintje. Casper was eigenlijk ook een student die ik gevraagd had van, kijk, ik heb een platformje gemaakt. Die maakte websites voor andere bedrijven. Kun jij voor mij zo'n website maken? Ik zeg, ik kan het niet betalen. Ik heb mijn bakken bier betaald. hij zei, ik ga dat doen. Ik ga dat snel doen voor jou. En dat was ook voor hem niet zoveel werk, maar voor mij was dat een huge verschil. En dan ons eerste platformje dat echt iets smoother werkte. Dat kwam al meer gestructureerd binnen, dat kwam automatisch in Excel. Dat was al veel beter. En op die manier heb ik dat dan gedaan. Maar Casper was dan voor andere bedrijven aan het werken. Hij is dan ook even naar het buitenland geweest. Hij heeft wel mijn site onderhouden, maar echt miniem. Maar ik had zoiets van, wil ik nu de ondernemer zijn die het beste platform bouwt? Of wil ik de ondernemer zijn die de meeste klanten daarop krijgt en de meeste investering daar doet? Maar daarom niet het beste platform, want ik ga nooit een IT-ondernemer worden. Dat zeg ik ook bitter weinig. Dus ik zei van, ik ga gewoon met een product dat goed genoeg is naar de markt gaan en kijken hoeveel tractie ik daar kan voor doen. En toen waren er echt heel veel bedrijven die binnenkwamen toen. Het was ongeveer zo 1 om de 3, 4 dagen. Maar voor mij was dat veel, want ik had moeten smeken voor klanten en nu kon ik €150 of een keer €250 vragen voor op mijn platform te mogen komen staan.
En ze kwamen vanzelf?
Ze kwamen wel vanzelf, ja. Ik zei van, hoe kom jij tot bij mij? Een keer via internet, een keer via 1 campagne die al aan het lopen was. En zo heb ik mijn eerste campagne ook gefinancierd. Dat was Madame Baxter hier in Gent, die student-ondernemer was. En we hebben er €50.000 voor opgehaald. Ik had het allemaal zelf te registreren. Dus dat was gelukt. En daardoor gemerkt van, oké, als ik dit wil uitbouwen, heb ik iemand nodig die financieel sterk genoeg is en legal sterk genoeg is. En als ik één tip kan geven, naar iemand zou zoeken, dan moet je het niet doen, want dan vind je het niet. Maar eigenlijk toevallig, op een donderdagavond, in de vooruit, ik had met iemand afgesproken, Abrecht stuurt mij een mailtje van, kun ik je samen zitten? Dat is een interessant wat je doet. We gingen een uurtje samen zitten in de vooruit. En dat is 4 uur gebleken. En dat zijn we de week erna weer beginnen afspreken en weer. En tot op vandaag is Abrecht staan en ik, we zijn evenwaardig, we zijn vernoot alle 2 van zowel de Wunder als de Harbour. Dus dat is, een goede 5 jaar geleden.
En ondertussen,
match, ja.
En ondertussen is het al gegroeid met hoeveel werknemers.
Dat is altijd zo'n vraag, hè. Ik kreeg die vraag van mijn sociaal secretariat ook en ik kon dat niet op antwoord. Dus ik vond het heel schattig eigenlijk. Omdat ik ook misschien zo'n sociaal secretariat dat zelf moet weten. Ik kan het toch veel sneller zien. Nee, maar nu, wij zitten op vandaag bij Wewinner, zitten wij met 5 mensen, los van mijzelf en Abrecht. Dus 5 mensen die het operationeel doen. En op de Harbour zitten wij met 11 mensen, denk ik, ja. Dus dat is 16 plus 2 vennoten, 18.
En wat is dan het verschil tussen Win-Winner en Harbour?
Dus, vragen, hè?
Ja, dus eigenlijk, bedrijven komen achter geld vragen, die kunnen bij de hardware binnenkomen. Algemeen, we hebben geld nodig. Wij begeleiden ze, wij zeggen van oké, je hebt inderdaad zoveel geld nodig en dan gaan we verschillende kanalen gaan aanspreken en Winwinner is één van die kanalen. Winwinner is het crowdlending platform. Maar hoeft daarom niet als eerste toegepast te worden. Dus eigenlijk de hardware is de overkoepelende organisatie die advies geeft en zorgt dat ze kunnen starten. En dan kunnen ze bij de hardware naar een bank gaan, kunnen ze bij Winwinner gaan. Ze kunnen ook naar een ander crowdlending of crowdfunding platform gaan. En Winwinner is een van de producten die op vandaag gewoon in België niet in de markt zat. Dan dachten we, we bouwen maar beter zelf. Hè.
Ja. Ja, en Winwinner is dan eigenlijk het platform.
Ja.
En de hardware is het operationele en de connectie met de
hardware moet je zien, als een ondernemer binnenkomt bij de hardware, dan heeft hij eigenlijk drie mensen die op zijn dossier zitten. Dat is een financieel analist, dat zijn echte mannen die in Excel zitten, zo met vier schermen naast elkaar. Dat zijn de financiële analisten. De funding manager, die eigenlijk strategisch meedenkt van oké, daar moet je naartoe. En dan zit er altijd een senior manager op, die eigenlijk meer vanuit de ervaring spreekt van ook vooral de historische cijfers echt gaat interpreteren. Dus drie mensen zitten eigenlijk op het dossier. Het duurt 8 weken lang. Na 8 weken wordt er bepaald van oké, welk financieringskanaal ga ik gaan gebruiken. En als het blijkt dat het een winner is, dan wordt dat dossier integraal overgedragen naar een winner. Maar als dat de bank is, dan gaan wij met dat dossier naar de bank.
Ja.
Dus zo werkt het een beetje.
Dat is natuurlijk advies wat ervoor zit eigenlijk.
Ja, het is advies, maar ook implementatie van dat advies. Ja. Het is niet enkel zeggen van het is goed of we moeten het zo doen. Nee, oké, je hebt een plan nodig. Oké, wij gaan samen een plan maken. Dus zo doen we het. En daar hebben heel veel ondernemers nood aan. Van oké, ik heb een klankbord nodig die financieel gewijs dan een keer doorgaat. Ze weten wel zelf ongeveer wat ze business-wise naartoe moeten gaan of hoeveel er klanten zijn. Maar om het financieel even te onderbouwen, ja, dan moet je even soms wel expertise inwinnen. En jammer genoeg is de boekhouder op vandaag daar nog niet 100% toe in staat. Ik zeg niet alle boekhouders, zeker en vast niet. Maar er zijn boekhouders die op vandaag geen advies kunnen geven over hoe dat ze financiering moeten gaan ophalen.
Ja, en dat proactief misschien.
Zeker en vast. Ja. Want nu met de hele corona, ik krijg heel veel mensen. Ik vraag heel veel aan de ondernemers die bij mij komen van hoeveel runway heb je nog? Dat betekent, als er morgen geen geld binnenkomt en je klanten zijn allemaal weg, wat vaak gebeurt in de coronaperiode nu, maar je hebt wel je vaste kosten nog, hoe lang ga jij als bedrijf nog overleven? Kunnen geloven dat 90% daar niet van op antwoorden? Stel, dus die weten niet, als er morgen iedereen van de markt wegvalt, hoe lang dat zij nog gaan overleven als bedrijf. Mm. Maar als je dat niet weet, dan kun je ook niet weten wanneer je geld nodig hebt. Want wanneer je geld op? Als je het niet nodig hebt, want dan is het gemakkelijk.
Ja.
Je moet zorgen dat je het allemaal bepaalt.
Ja.
En dat is zo jammer. En alle respect, ik heb een heel mooi blogje nu geschreven over... Hij staat met een horeca-expert, maar over de horeca en de crisis daarin. Maar heel veel caféhouders, bij wijze van spreken, die hebben geen zicht op hoeveel geld dat er in de onderneming omgaat. Een stuk uit de kassa, de drankenarsenaal of zo komt. Hup, we betalen een handje contantje.
Dus de cashflow die beheersen ze wel, maar
het stroomt, geld.
Ja.
Maar ze weten niet hoe het stroomt. Maar als ze dan de horeca moet sluiten, een maand, maar je huur blijft lopen.
En er wordt 1 kraan dichtgedraaid, maar de afvoerputjes staan nog open. Ja.
En dan de vraag is: kunnen we 3000 euro dat je dan krijgt van de overheid, kunnen we overleven? Geen idee.
Je kunt er je brood van kopen.
Ja. En dat is eigenlijk heel jammer. Dus daarin moet er heel veel begeleid worden. En dat is vaak, ondernemers zijn, doe dat niet graag met cijfers. Dat is, klopt zo. Maar als je als ondernemer je cijfers niet graag doet, dan zijn het ook niet graag ondernemer, denk ik dan.
En dus, jij laat u dan ook begeleiden. Wie zijn zo uw grote voorbeelden of uw grootste inspiratiebron?
Maar ik laat mij vooral begeleiden door mijn huidige investeerders. Een van onze investeerders is Jonas Danes. Hij is de man van 1 miljard, als je die misschien kent. Hij heeft op zijn 16 jaar heeft hij Combal opgericht. En Combal is de grootste speler als je morgen een site registreert. Wel, dan is dat bij Combal.
Danes.
Ja. Dat is een heel groot voorbeeld voor mij. Omdat die gast is nu 36 jaar of 37 jaar. Op wat sneller dat hij businessen overkoopt en groeit en sneller eigenlijk al die kennis van een groot bedrijf in zijn lichaam heeft, dat is fantastisch. Dus daar kijk ik zeer sterk naar op. Nu, natuurlijk is een investeerder, hij hoort ons te begeleiden, maar ik laat me ook begeleiden door bijvoorbeeld bij een coach, Fanny. Fanny is iemand die een heel menselijk persoon is, echt op people vlak echt begeleid, van oké, er is nu een probleem, hoe gaan we dit oplossen? Niet met de oplossing komen, maar meer hoe ga je een bepaalde oplossing kunnen uit je personeel worden laten. En dat is iemand die, om de 2 weken zitten we daarmee samen, Albert en ik doen dat samen, en we babbelen over zaken die volgens ons mislopen, waar we geen oplossing voor hebben, maar dat we wel willen weten hoe gaan we tot die oplossing komen.
Ja. Eigenlijk zou je de blinde vlek.
Je leert de juiste vragen stellen.
Ja, en dat is bijvoorbeeld nu vorige week. Vorige week hebben we een HR-probleem. Waar dacht van, oké, hoe moeten we dit aanpakken? Dan hebben we gewoon een whiteboard gepakt. En Fanny zegt van, oké, hoe zouden we dat gaan doen? En het antwoord komt altijd uit onszelf. Ja. Maar zij zorgt ervoor dat zo kneed wordt. Dat
het antwoord naar boven komt.
Ja, en ik persoonlijk, ik vind dat zeer leuk om te doen. En zo word ik een beetje van founder of van ondernemer, word ik ook een beetje manager. Want ik denk dat een grote skill van de manager zijn is een bepaalde... Ja, uw bedrijf laten werken voor u, en dat de problemen die er komen, dat ze het zelf oplossen. Als founder wil je altijd alles zelf doen. Ik zou het niet wel doen. Maar als manager denk ik dat je moet leren om uw bedrijf zichzelf te laten grootmaken. En dat ben ik nu aan het leren. Ja,
werken aan de onderneming in plaats van in de onderneming.
Ja, absoluut. Maar pas op de drang om sommige dingen nog zelf te doen. Ja. Dat is er wel.
Ja, dat is een grote valkuil natuurlijk. Want als je zegt van, ik wil management... taken uitoefenen, ja, dan sta je in voor de teamprestatie en ja, sta je zelf niet mee te helpen. Is dat, maar dat is, zit dan toch iets in u dat niet kan loslaten? Kunnen we uitleggen?
Zeker naar verkoop toe. Ik verkoop heel graag en niet omdat ik, die een deal binnen, dat is altijd wel fun, hè? Dat is altijd wel zo een adrenaline stootje, maar ook gewoon omdat je gaat een samenwerking met iemand aan en je belooft iemand iets. En op het einde van de rit weet ik, als bij ons financiering komen na, als wij ze aanvaarden, dan gaan ze financiering op en ze zijn doodgelukkig. Dus als ik iemand binnenhaal in het bedrijf, als klant, dan weet ik, op een bepaald moment gaat die zeer gelukkig zijn. En die ga ik nu daarvan kunnen overtuigen, dat je op dat moment gelukkig zult zijn. Doordat jij gaat dat opgaat en je droom kunt verwezen. Dat gevoel, om dat aan te voelen van, oké, hoe moet ik dat hoe moet ik die persoon daarin overtuigen? Hoe kan ik die al meepakken in die reis dat we gaan maken? Dat is iets dat ik niet zo makkelijk kan loslaten. En dat is ook een soort van salesstrategie dat ik niet zo makkelijk kan overbrengen, omdat dat wat buikgevoel is. Mm-hmm. En ja, ik ben nu wel aan het proberen, maar dat is echt niet evident. We hebben nu één salesmadam die dat echt wel zeer goed doet. Die volgt echt. Ze is veel sterker in mij dan zo opvolgen, een keer nog een keer nabalen en zo, dat vergeet ik altijd. Maar in het gesprek zelf, dat aanvoel van de ondernemer en daar een connectie mee hebben. Want jij gaat met een klant zijn en wij gaan samen zorgen dat jij kunt groeien. Want dat is nog iets dat is iets heel atypisch in de sales.
Ja, want iemand opleren en 100% Matthias zijn, ja, dat zou een flauw afkooksel zijn. Ja, iedereen heeft zijn dingen, hè. Ja, zijn kwaliteiten en zijn sterktes om op zijn manier dat gesprek te voeren.
En dat is gewoon, ja, dat kan ik nog moeilijk loslaten, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik ben een bottleneck daarin, hè. Als ik bij het spreken maand ziek ben, ja, en er komt geen sales binnen.
Ja, dan sta jij in de weg eigenlijk.
Ja, ja. Dus dat moet ik wel. En ik wist dat ik me moest vervangbaar maken, dus daar ben ik nu mee bezig. Maar dat is een proces waar ik ook met Fanny heel veel over spreek, van hoe pak ik dit aan? Ja.
Zeker als je gaat opschalen naar 40 kantoren, ja, waar je net...
Mensen moeten de verschillende kantoren moeten hun eigen klanten gaan vinden en gaan overtuigen van hun eigen kwaliteiten. Ja, ik ga dan ook zien dat we dat gaan aanpakken.
Ja, ja, er zullen misschien nog Matthias rondlopen met eenzelfde talent, maar dit op een andere manier aanpakken.
Ja, ik geloof niet dat het allemaal mijn manier moest zijn, maar ik geloof wel dat er wel een bepaald DNA in het bedrijf mee zit, dat het niet platte sales mag
worden. Ja, ja.
Ik wil niet dat mensen bedrijven binnenhalen om gewoon maar een paar uurtjes te kunnen factureren. Ja. Daar hebben we weinig aan. Het bedrijf, de Harbor, moet staan voor op het einde van de rit geld ophalen en zorgen dat je naar het volgende niveau gaat. Enthousiasme, energie, ja. Dat moet je meekrijgen. Ja, dan moet je dat geld plakken dat je meekrijgt. Oké, je hebt geld nodig, maar dan moet je blijven aanplakken.
En ik hoor jou nu in drie rollen. Hè. De ondernemer Matthias, de manager, maar toch ook de sales... de sales doen.
Ja, absoluut.
Als je zou moeten kiezen, wat doe je het liefst?
Het liefst doe ik toch puur ondernemerschap. En het manager, dat wil ik leren. De sales, ik kon niet arrogant zijn, maar dat kan ik wel een beetje. Dat kan misschien wel nog in mijn bijschaaf, maar dat kan ik wel. Het liefste dat ik doe, is gewoon nieuwe concepten in de markt zetten en nieuwe zaken die ik zie, zowel binnen deze business of misschien in andere businesses, gewoon echt ook effectief doen. Ik zeg, ik heb altijd heel veel ideeën. Of bijvoorbeeld als ik een restaurant ben gegaan, ben ik al direct de rendabiliteit van dat restaurant bekijken. En misschien een oplossing aan het ontdekken van, ah, misschien moesten de tafels daarmee staan. En zodat die klant misschien veel sneller al zijn hand kunnen opsteken om iets bij te bestaan. Dus probeer ik altijd zo wat te kijken van, oké, hoe kunnen we nieuwe dingen gaan ontdekken in business.
En hoe ver staat het met je plan voor je eigen pretpark?
Langs de ene kant ver. En langs de andere kant ook helemaal niet ver, want het zit wel allemaal in mijn hoofd. En het is heel uitgesproken dat het een pretpark moest zijn. Maar voor mij hoeft het gewoon iets te zijn dat iets entertainment is. Ik ben iemand die... Ik heb heel lang animator geweest in hotels in Frankrijk en Italië. En het gevoel van mensen gelukkig te maken op het leukste moment van het jaar, vakantie, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat als ik morgen een business start, dat daar dat stukje entertainment gaat moeten inzitten. Los van of dat nu een klassieke business is of niet. Ik probeer dat hier ook in te brengen. Hè. Als wij geld ophalen voor onderneming, dan gaan we daar naartoe. En gaan we daar foto's van gaan trekken. En gaan wij daarmee gaan eten. En gaan wij daar champagne gaan afgeven. Dan maken we dat leuk. Wij zijn spreken wat ik zou doen, maar dat mag toch niet. Want zou ik met zo'n popper zo mee zijn. Maar geen enkel ondernemer heeft dat ooit meegemaakt. En dat is een heel leuk moment. En die momentopnames van... Dat wil ik eigenlijk in mijn volgende, of in de volgende bedrijf...
Echt wel je succesjes vieren, ja, dat is heel belangrijk. Ja.
En waarom zeg ik een pretpark? Omdat dat speelt allemaal rond een beleving en geluk. Ja. Maar of dat nu morgen een hotel is waar mensen super gelukkig zijn als ze willen komen en heel graag terugkomen. Of een cafeetje dat misschien heel pittoresk is, maar dat mensen als ze hier komen, dan spreekt hun eigen naam met hun naam. Dan kan ik daar met mijn beste vriend bij spreken. Kan ook. Is dat een verhuisfirma waar dat als je komt verhuizen, dat er drie mensen komen en die zeggen, wij komen verhuizen in plaats van iemand die met je meubels komt sleuren. Kan ook!
Ja. Ja.
Een beetje enthousiasme dat er erin gebracht
wordt. Elk moment dat je wilt dat, heel grappig eigenlijk, ik heb bijvoorbeeld, ik heb met een auto moet vuil en moet naar de carwash. Ik haat de carwash. Ik vind dat echt niet tof. Door zo'n ding te gaan, je zit daarin, je kabel wordt vroeger of je gaat binnen, heb je wel respect, maar in zo'n handcarwash, ja, zo heb je een of andere zes man die in je auto zitten te doen, ja, je staat er buiten, ja, als je niet oppast, krijg je die spuit op je, en je moet daar binnen rijden, je moet dan oppassen of je niets botst, dat is gewoon niet fijn. Dus nu heb ik een ondernemer tegengekomen, die volgende week dinsdag, hier voor mijn deur, mijn auto komt wassen, ik moet geen water voorzien, ik moet geen elektriciteit voorzien, die komt gewoon regelen. Voor mij. Vind ik fantastisch.
Dat is de max.
Die mailtje dat je stuurt van, hé, maatjes, ik zal aankomen, geen probleem, allemaal niet nodig. Ah, kijk, stuur dan eens een keer een foto van die auto, dan kan ik al zien welke producties dat kan meepakken. Gooi lekker trekkers. Kom je volgende dinsdag. Ik weet niet of het proper gaat zijn, dan kan ik die dan zal ik die dinsdag weten te zeggen. Maar het feit, de manier hoe dat die persoon ervoor zorgt dat al mijn zorgen weg zijn, en dat dat eigenlijk de max is om dat op een andere manier te doen, wel, daarom wil ik gaan betalen.
Dat is eigenlijk wel heel mooi, hoe zei het in Jonge Woven, ik vind de max, dat mensen geld betalen voor dan een bepaalde tijd gelukkig te zijn. Dat maakt mij ook gelukkig. Een bruggetje, ik ga het zelf inleiden. Onze podcast gaat over geluk en succes. Wat is jouw definitie van geluk? Je hebt er wel wat facetten net gehad, maar concreet, wat is je definitie van geluk en van succes?
Goh, een definitie vind ik heel moeilijk. Omdat... Dan moeten je woorden zeer goed kijken of ze voor elkaar staan. Dus ik ga iets anders zijn. Ik ga mijn definitie, of mijn geluk, wanneer vind ik dat geluk echt, dat je dat ziet, is als iemand heel rustig is en geniet van zaken die je verwezenlijk hebt. Bijvoorbeeld, wanneer was ik gelukkig? Toen ik op het strand zat in Griekenland, een paar weken geleden. En ik was bezig met een bedrijf, wat logisch is, hè, wil ik zeggen. Maar ik was bezig en ik was aan het kijken. En ik zag een van echt de juniors die echt nog maar net bij ons werkt, de mail uitsturen. Die eigenlijk, ik train hem daar ook in. Die eigenlijk echt exact was wat ik zou mailen, moest ik dat doen. En dan had ik iets van, kijk, die jongen heeft dat hier geleerd van mij. En ik zit hier eigenlijk op de stad. Ik mag mijn handjes kussen dat ik hier op de stad zit. Ik had zo'n mondmasker daar. Dat ik dacht van... Oh, dat vind ik echt fantastisch. En daar word ik echt gelukkig van. Dus kijken naar iets dat je verwezenlijk hebt, zonder dat je dat aan het doen bent. Iets achteraf bekijken. En vooral rustig zijn.
Ja.
Dat vind ik. Op het moment dat ik een presentatie geef, dat is adrenaline, dat is leuk. Dat maakt me wel gelukkig algemeen, maar het geluk achteraf is als mensen achter mij komen, ik zeg nee, maar ik heb het echt goed gedaan. En dat ik kan beseffen, want ik heb het echt wel goed gedaan.
Ja.
Dan ben ik gelukkig.
Nou, tof. En als je succes zou moeten omschrijven?
Ik vind dat heel veel mensen succes vergelijken met elkaar. En dat wil ik absoluut niet doen. Voor mij is succes... Als ik eigenlijk zeg van kijk, ik heb een bepaalde droom en ik heb geprobeerd om die te gaan verwezenlijken, dan ben ik succesvol. Want ik heb de energie gehad om iets te gaan in beweging te zetten. Wat veel mensen zeggen van, maar zijn je succesvol, dan heb je je droom niet gehaald. Ik heb het geprobeerd. En als je de energie in jezelf hebt om veel dingen te proberen, dan ben je succesvol. Want als je die energie hebt, dan kun je dingen laten bewegen. En dan geef je die energie over aan andere mensen. En waar kijken mensen? Wie vinden het succesvol? Mensen die heel veel energie hebben en heel veel dingen uitstralen. Dus voor mij is iemand die heel veel energie heeft en die energie zichzelf kan opladen om dingen te doen, die is voor mij succesvol.
Over die energie gesproken, heb jij zo'n bepaald ochtendritueel om altijd aan te staan en zo vol energie een dag aan te vatten?
Dat valt eigenlijk redelijk mee, hoor.
Echt is dat grappig, want vroeger, ik zei altijd tegen mijn vader, toen ik studeerde, studeerde ik altijd 's nachts. Maar eigenlijk moet ik zeggen, dus kon ik niet studeren 's nachts. Maar ik vond dat gewoon leuk om te zeggen, want ik ben 's nachts niet in de rij, kan ik langer opblijven. Maar eigenlijk moet ik wel zeggen van, 's ochtends ben ik niet alleen productiever, maar krijg ik ook veel betere ideeën en merk ik gewoon dat ik qua fysiek veel sterker ben. Ik kan s'avonds wel nog doorwerken, hoor. Ik ben iemand die gisteravond de presentatie om 9 uur was gedaan, laat me nog 2 uur mails doen of zo. Ik zou zeker nog, mijn motor is nog aan het draaien. Maar die motor begint 's ochtends bij mij. En ik zorg ervoor dat als ik start met een dag, dat ik heel goed weet van oké, wat gaat er op mij afkomen? En dat ik dat even besef. Gelijk vanochtend ook. Ik wist oké, om 10 uur komen die 2 gasten hier een podcast doen. Dat zie ik zitten. Over daarna moet ik straks door de kiné naalden mee gaan prikken. Oké, wat gaan we wel halen? Dus oké, dat komt ook wel goed. In de middag een paar meetings, nog een sollicitatie. En s'avonds komt er de maat die zijn verjaardag is, die met een bubbel zit gelukkig. En dat we gelukkig zijn verjaardag nog samen kunnen vieren. Wel, als ik weet dat mijn dag er zo gaat uitzien, ondanks dat ik misschien naalden mijn rug niet zo tof gaat vinden, komt dat wel goed. En dan heb ik genoeg energie om ervoor te gaan. Dus ik ga eigenlijk... Even in de douche of in de auto, niet in mijn bed, want dan ben ik nog een wakko als ik zo wakker ben. Maar dan ga ik gaan zeggen, van, wat gaat er vandaag allemaal op mij afkomen?
Eigenlijk het uw dag al visualiseren.
Ja, en als ik stress krijg, van oh dit zie ik, dan is het teken dat ik het ofwel niet goed ingepland heb, ofwel gewoon er niet klaar voor ben en het gewoon moet afstijgen. Als je zegt van, oh dit zie ik echt niet zitten, ik ga niet zitten, dan... Ja, oké, dan heb ik de dag ervoor niet goed ingepland. Ja. En dan moet ik zorgen naar toe. Ofwel is iets dat ik absoluut helemaal niet wil doen en helemaal niet klaar voor ben. En het is beter dat je dat afzegt en verzet, maar op het moment dat je wel weet van, oké, ik ga er rustig van worden.
Ja, dat is een mooie tip voor onze luisteraars ook. Ja.
Probeer dat zo wat te doen. En dan natuurlijk, ja, ik ben nu zo beginnen soft te sporten. Vanochtend moest ik sporten, maar het ging met mijn nek wat vastzitten. Dus. Maar zo dat babbeltje met mijn coach 3 keer in de week, dat doet me wel deugd. En dat is ook een mens. Allee, als je zegt dat ik energie heb, die mens heeft 6 keer meer energie dan ik heb. Ja, dat is zalig, hè.
Ja, zalig.
Ja, en die is ook oprecht, vind ik heel belangrijk, oprecht geïnteresseerd. Ik vind dat heel belangrijk.
Dat is een personal coach.
Ja, maar oké, je betaalt misschien om geïnteresseerd te zijn, maar ik merk dat hij wel oprecht geïnteresseerd is. En ik vind het zo hatelijk om een kantoor toe te komen en gewoon achter je bureau te kruipen en niks te zeggen buiten een goeiemorgen. En kunnen nog op zoveel intonaties zijn, de goeiemorgen, het is maar een goeiemorgen. Dat is niks. Als je echt een connectie wilt met iemand, als je op kantoor komt van, hoe was gisteren? Hoe was je weekend? Wat ga je vandaag doen? Geïnteresseerd zijn in iemand. En dat, ja, dat is nodig om zelf iemand om je energie over te dragen.
Ja.
En dat doet mijn coach wel.
Ja,
en niet zo van, hoe was die presentatie? Hoe voelde u? Hoeveel % heb je goesting in deze training?
Ja, dat is een directe check.
Ja. En het percentage dat ik zeg heeft een impact op heel de training. Dat moet je sowieso weten. Dus dat is, dat zijn zaken, dat heeft me wel hoop, want die heeft me ook verplicht om dat 's ochtends te doen. Dus,
ja, pak dat mee voor gans uw dag uiteindelijk. Ja. Ik ben nu ook gestart, ochtendritueel, elke dag om 5 uur opstaan. Ik doe mijn oefeningen, wat mediteren, een workout. En dan kun je beginnen aan je werk en je zit gewoon in de flow en je haalt goede resultaten uiteindelijk. Dat is
ik denk dat echt van succes. Als ik dan na die training merk op mijn nieuwe werk van, het is eigenlijk nog maar 8 uur. Ik heb al gesport en het was een goede training. Wel, dan vind ik mij heel succesvol.
Ja, de hele dag al gemaakt eigenlijk.
Ja, dan kun je zeggen, oké, wie op vandaag heeft er dit gevoel om 8 uur 's ochtends. Hier zit in de file, kijk van hem. Of je rijdt naar de file, je weet al wat de file gaat zijn. Dan zijn ze al op voorhand heel negatief. Terwijl, ja, dat heb ik niet.
Ja,
dat
vind ik ook. Max.
Oké, ik keek net even naar de klok. Ik schrok mij ongeluk. Het is bijna 11:30. Half 12 is dat.
Ja.
Heb jij nog een vraag voor de volgende gast?
Ja, misschien wel. Omdat we net over die doelen gesproken hebben dat je hebt. En dat ik het moet durven doen, daarom niet realiseren. Dan vraag ik me af voor de volgende gast. Van oké, welk doel heb je niet verwezenlijkt? Of welk doel heb je er niet aan gestart, waar je nu heel veel spijt van hebt? En dat je moest kunnen, zonder excuses, het nu gewoon zou doen.
Ja, welk doel heb je spijt van dat je niet behaald hebt?
Dat je zelf niet ingestoken hebt om dat te realiseren.
Om het te doen slagen.
Om het te doen slagen. Dat ik zeg van oké, slaagt of niet, maakt niet uit. Ik heb er wel echt wel voor gegaan. En ik heb ook een paar zaken waar ik spijt van heb. Dat ik dat niet gedaan heb. Sommige bedrijfsideeën, maar ik heb van ik zou dat eigenlijk ook willen doen, maar ik heb geen tijd, dus ik ga dat niet doen. Maar achteraf wel spijt van heb. Wel, als je iedereen heeft 4 uur een dag, dus tijd is geen excuus.
Ja.
Maar wat zou je nu willen realiseren dat je vroeger dacht van shit, ik had dat eigenlijk beter gedaan?
Wauw, dat is een hele mooie vraag. Hè? Super.
Ben benieuwd.
Als mensen meer informatie over jou willen, Matthias, waar kunnen ze dan terecht?
Oké, ze kunnen terecht. Uiteraard, ze kunnen al het link op LinkedIn. daar kunnen al uw vragen stellen rechtstreeks aan mij. Als je nodig hebt aan financiering uiteraard, deharbor.be of winnen.be, daar vind je alle informatie op. Ik geef heel wat presentaties, maar als je zegt van oké, ik wil ook zo'n presentatie in mijn organisatie of zo, ben ik nu sinds kort, en dat is gewoon leuk om als primeur te zeggen, heb ik nu mijn eigen pagina waar mensen eigenlijk over bepaalde topics mij kunnen boeken.
Hij is in te huren, dames en heren. Ja.
Dus ik vind dat wel, ik vind dat persoonlijk echt een heel leuke achievement.
Als keynote speaker.
Ja, ik doe dat graag. En er is iemand naar mij gekomen die zei van, ik ga voor u een pagina maken en zorgen dat dat allemaal een beetje gestructureerd is. En dat is gisteren live gegaan.
Wow,
heel leuk. Dus dat kunnen mensen ook vinden.
Is dat matthiasbrouwijs.be?
Ik moet de link nog een keer, matthiasbrouwijs speaker kunnen we wel vinden.
Ja. De Max.
Super. Ja, tot slot, heb je nog een nabrander of een leuke uitsmijter?
Ik denk dat het is natuurlijk staat voor de deur. Het is een donkere periode, jammer genoeg. En los van dat je safe moet blijven, denk ik vooral dat je als, ik spreek eigenlijk vooral de ondernemers, dat je nu ook tijd hebt om je business soms een keer te pivoteren of om een keer te denken van oké, wat wil ik misschien na deze business doen? Dan zou ik zeggen, gebruik die tijd. Want dat heeft er voor mij voor gezorgd dat het bedrijf in deze moeilijke periode wel verder is gegaan. En ik wens dat elke ondernemer toe.
Oké.
Okay. Super, dankjewel.
Dan wil ik u echt wel van harte bedanken voor de positieve energie en voor de Max van dat interview. Het was echt Max om een klapje te doen.